Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen op Psalm 75, versen 1 en 6. 75, vers 1. U alleen, u loven wij. En het zesde, ik zal dit melden, ik zal altijd zingen, Jacobs God ter eer. 1 en 6 van 75. Thank you. Wij lezen samen Gods heilige en onfeilbaar woord uit het boek Leviticus, het 24e hoofdstuk. En dan beginnen we bij vers 10 en lezen tot en met vers 23. Leviticus 24, vers 10 tot en met 23. In aansluiting daarop zingen we uit de berijming van de 10 geboden, het 4e vers. Misbruikt geenszins de naam des Heren. En wat er verder volgt, waarna wij belijdenis des geloofs doen met de apostolische geloofsbelijdenis. Leviticus 24, vers 10 tot en met 23 lezen wij. Dan zingen we uit de berijming van de 10 geboden het 4e vers en doen belijdenis des geloofs.
En er ging de zoon eener Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was. En de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitisch man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten zij hem tot Mozes. De naam nu zijner moeder was Selomit, de dochter van Dibri, van de stam van Dan. En zij leidden hem in de gevangenis, opdat hem naar de mond des Heren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: breng de vloeker uit tot buiten het leger, en alle die het gehoord hebben, die zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende: een ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling, als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden. Maar wie de ziel van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het hem wedergeven, ziel voor ziel. Als ook iemand aan zijn naaste een gebrek zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, al zo zal ook aan hem gedaan worden. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Gelijk als hij een gebrek een mens zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het wedergeven, maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Enerlei recht zult gij hebben. Zo zal de vreemdeling zijn als de inboorling, want ik ben de Heere uw God. En Mozes zeide tot de kinderen Israëls, dat ze de vloeker tot buiten het leger uitbrengen en hem met stenen stenigen zouden. En de kinderen Israëls deden gelijk als de Heere Mozes geboden had. Van u spreek in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen.
Op grond van het gelezen schriftgedeelte is ook onze belijdenis opgesteld. We gaan verder lezen in de catechismus. Zondag 36 is aan de beurt van de behandeling, waar het gaat over het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Er wordt gevraagd in vraag 99, wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam Gods niet lasteren, noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in alle woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo'n grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertorent die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Ja, gewisselijk, want er is geen grote zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Tot zover. Laten we samen eerst de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Groot en heilig God, aan de middag van deze rustdag zoeken wij uw aangezicht met smeking en ook met dankzegging. Want Heere, dat past ons om maar met dat laatste te beginnen. De dankzegging en de lofprijzing, zoals u, Heere Jezus, uw kerk dat in dat volmaakte gebed geleerd hebt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En we zijn ermee begonnen met de zo bekende psalm die ook de kinderen konden meezingen. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Heere, dat mag toch opgemerkt worden, dat hoewel wij dat niet waard zijn, u tot ons komt ook deze middag met dat evangeliewoord van vergeving en van genade. We hebben dat woord verbeurd en verzondigd. En toch gebeurt het dat dat woord deze middag hier weer open mag liggen en dat het verkondigd mag worden. En we zijn toe, Heere, aan de behandeling van uw wet. We hebben al een aantal geboden met elkaar beluisterd. En ook deze middag willen we naar een van die geboden luisteren die met name gaat over het gebruik en ook misbruik van uw heilige naam. En dan hebben we vanuit onze belijdenis begrepen dat dat woord ook ons gaat veroordelen. Zoals we dan ook al met het leerboek zijn begonnen, die de vraag stelde: waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Heere, geef dat besef, breng ons die bewustheid bij. Breng ons ook die ervaring bij, dat we in het stof mogen buigen voor u, de hoge en de heilige God. Een diep besef van wie dat u bent. U die uzelf naar ons bevattingsvermogen enigszins hebt geopenbaard hoe groot gij zijt, hoe majesteitelijk. In uw namen hebt u ons bekendgemaakt wie dat u bent, hebt u uw deugden, uw eigenschappen een plaats gegeven. Die naam zo heilig, groot en goed, zo zegt de dichter. Heere, geef dat we daar iets van zullen beseffen wie dat u bent. En dat we ook nu in ons spreken, in ons bidden tot u, er diep van doordrongen zijn, waar Abraham van doordrongen was. Die zijn hoofd bedekte en zich neerboog in het stof en zei, ik heb mij onderwonden tot u te spreken daar ik maar stof en as ben. Schenk ons, Heere, die indruk van wie dat u bent. Zo groot en zo heilig. En dat we ook niet zullen vergeten de ware grond van al die weldaden op te merken. Heere, we staan er zo weinig bij stil. We accepteren zomaar al te gemakkelijk dat wij leven in het land waarin wij leven. En dat we zijn die we zijn en hebben wat wij hebben. Maar de grond van al die weldaden, Heere, het zegt ons vaak zo weinig en het doet ook soms zo weinig in ons leven. Terwijl het ons zo past, Heere, om het oog op u geslagen te hebben. U die uw barmhartigheid laat roemen tegenover het oordeel dat we verdienen. Heere, zo bidden wij u of dat u ons die godskennis bij wil brengen die we nodig hebben. Om ook onszelf te leren kennen. En opdat we gaan beseffen dat wij voor u niet kunnen bestaan. Zo treffen we het zo vaak in de belijdenis van uw kinderen aan, ook in de psalmen. Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En Heere, wat is het in dat licht als we daar iets van mogen beseffen. Een onuitsprekelijk wonder. Ja, die onuitsprekelijke gave die gij gegeven hebt in hem. Die u een naam hebt gegeven boven alle naam. Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Die naam die gij hebt geopenbaard. En in wie u zichzelf ten volle openbaart voor zondaren. In wie het geheim is geopenbaard. Hoe het kan dat wij als onreine, onheilige zondaren, schuldige mensen, goddelozen, niet verteerd worden, niet vernield worden, maar dat uw trouw deze dag ook nieuw mag zijn, ook op deze rustdag. Die naam die voor uw gunstvolk zo goed is en die ze gaan leren spellen. Zo hebben we vanochtend toch ook met dat gedicht de dienst besloten. Hoe zoet klinkt de naam van Jezus in het oor van een gelovige. Heere, wil ons die geheiligde kennis bijbrengen. En dat we beseffen dat wij uw naam nooit recht zullen kennen buiten de kennis van Jezus Christus om. Want zo hebt u gezegd, Heere Jezus, ik heb hen uw naam bekend gemaakt. Heere, geef zodat ook deze middag zijn naam de eer mag ontvangen. De naam van de Heer Jezus Christus, wiens lijden en sterven wij in deze week in gedenken. En die volmaakt de wet in zijn binnenste ingewand heeft gedragen, die de vloek gedragen heeft op het hout, maar die ook met zijn volkomen wetsgehoorzaamheid de wet heeft vervuld en besloten. En die nu een volkomen bedekking is voor doemwaardige zondaren. Heere, schenk ons zo voor ook die geheiligde kennis van de naam van de Heer Jezus Christus. Wilt u zo heiligen, uw woord heiligen in onze harten en uw geest paren aan dat woord. En laat uw woord overal zijn kracht mogen doen, Heere, waar het wordt verkondigd, waar het wordt gelezen, waar het wordt onderzocht. In wat voor omstandigheden dan ook, het zij in de vrijheid zoals wij hier mogen leven, het zij in de vervolging en in de verdrukking. Wat zijn er toch velen, Heren, die zich moeten verschuilen terwijl zij samenkomen in uw naam. Maar Heer, laat het ook daar waar worden dat u daar in het midden aanwezig bent. En dat u toch dat woord gelukkiglijk laat voortgaan. We bidden u ook voor de voortgang van dat woord onder het oude bondsvolk Israël. Wilt u geven, Heere, dat die evangelieverkondiging geheiligd mag worden aan hun harten. Ook in de omstandigheden van oorlog en terreur, van vijandschap waarin ze leven. Ook in Nederland er zoveel protest en opstand is, onder andere bij het Holocaust Museum in Amsterdam. Heere, daar klinken protesten die zo getuigen dat de volken zich samen verbinden. En hun banden, de banden van u en van uw gezalfde willen verbreken en tegen u opstaan. En dat daarom zich die vijandschap tegen uw volk Israël zich zo ontwikkelt. En juist in deze tijd zo toespitst. Heere, wilt u aan uw verbond gedenken met dat volk. En wilt u dat verbond bewaren en geven dat het verbond ook vervuld mag worden. In die grote vervuller van het verbond. Hun Messias. Voor wie ze nog zo blind zijn, de Heer Jezus Christus. We bidden u, Heere, voor volken en landen in oorlogsomstandigheden, in de Oekraïne, in Rusland, waar terreur heerst, waar bloedvergieten is, de dreiging die zich al verder uitbreidt. We bidden u, Heere, wilt u gedenken aan al diegenen die over ons gesteld zijn, de overheden. Heere, wat ligt er ook op hun schouders een grote verantwoordelijkheid, niet alleen om te zorgen voor het maatschappelijke leven en voor de aardse vrede, maar ook als het gaat om de bescherming van uw naam. Zo hebben we het toch vanuit uw woord begrepen en vanuit onze belijdenis en ook vanuit de psalmen die we zongen. En wat zijn we dan ook als land en volk ver weg met een regering als de onze? Voor wie de naam van u niet meer is dan een gedachtenspinsel. En die gerust gelasterd en gevloekt, bespot en gehoond mag worden. Waar het lasteren van de koning en de koningin nog onder majesteitsschennis valt, mag de koning der koningen door het slijk gehaald worden. Heere, wilt u geven dat wij allen als onderdanen van deze overheden in de schuld mogen komen. Dat we in de breuk mogen gaan staan en dat we ons niet verheffen zullen. Want wat verdienen wij als Nederlanders anders voor een overheid dan deze? Maar wilt u nochtans aan uw naam gedenken, Heere, en redenen nemen uit uzelf en terugkeren naar dit land en dit volk, waar ge eertijds zo rijk hebt gewoond en waar zoveel van uw volk geweest is. We bidden u voor hen die verantwoordelijkheden dragen om een nieuw kabinet te formeren. We willen hen wijsheid geven en genade schenken. En doe ons daarin zien, Heere, dat gij nog ons niet vergeten bent, maar dat u ons nog opzoekt. Heere, we bidden al voor al het werk in uw koninkrijk, ook in onze kerken, waar ook zoveel zorgen zijn, waar de dingen zich ook gaan toespitsen. Heere, u weet van alle omstandigheden af. Ook van het convent dat, als alles zo gaat zoals we denken, in de komende maand, in de volgende maand zal worden gehouden, in het toeleven daarnaartoe. Als wij als manslidmaten daar morgenavond ook nog samen over open te spreken, als de gemeente daarvan in kennis wordt gesteld, hoe onze kerkenraad daarin staat, welke weg dat wij dienen te bewandelen. Als de particuliere en de generale synode dit jaar vergaderen, Heere, dat wij toch niet weglopen voor onze verantwoordelijkheden, maar waar wij kunnen onze stem uitbrengen en onze invloed op grond van uw woord laten gelden. Heere, wilt u ons getrouwheid geven naar uw eigen woord en naar uw eigen getuigenis en wilt u ons behoeden en beschermen tegen verder afglijden. En geven, Heere, dat wij ook daarin mogen bemerken dat gij nog een wonderdoend God bent. Die soms tegen alle verwachtingen in toch harten kan neigen en deuren kan openen. Zie zo op ons in uw genade neer, Heere. En geef ook daarin dat wij gemeenschappelijk in de breuk en in de schuld mogen staan. En dat we ons boven niets en niemand zullen kunnen verheffen. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Heren, want in die ware schuld, beleving en belijdenis, daar wilt u toch in gunst op mensen neerzien. Door u zelf gewerkt, uitlopend op de vergeving en de vernieuwing. Heren, hoor onze gebeden. Uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 116, de versen 7, 10 en 11. 116 vers 7, wat zal ik met Gods gunsten overlaat die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Het tiende, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. En het elfde, ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Dat zijn de versen 7, 10 en 11 van Psalm 116, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 34, het 8e vers. God slaat een gramsgezicht op bozen die hem tegenstaan, maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. Dat is het 8e vers van Psalm 34, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jonge mensen, wij zijn allemaal gesteld op onze naam. Die naam die hoort bij wie wij zijn. Die heeft met onze persoon te maken. En we hebben het er met de catechisanten van de week nog over gehad, over dit gebod. Dus jullie herinneren wel wat daarover gezegd is. Hè? Dat die naam die zo bij jou hoort, dat het niet fijn is als mensen jouw naam verkeerd uitspreken. Of als iemand jou consequent een andere naam geeft. Of als mensen lachen om je naam. Rijmpjes maken op je naam. Of je een scheldnaam geven. Een bijnaam zoals dat vroeger met name wel eens gebeurde. Dat vinden wij mensen vervelend. Dat is naar als iemand je naam misbruikt. Of verkeerd gebruikt. Hoewel die naam natuurlijk niet zegt van wie wij zijn. Die naam zegt bijvoorbeeld niets over ons karakter. Je kunt twee mensen hebben met dezelfde naam, maar die totaal verschillend van elkaar zijn in hun karakter. Die naam zegt ook niets over ons werk, wat wij doen. En toch voelen we aan, die naam die hoort bij ons als persoon. En nou is het met de naam van God, waar het dan deze middag heel bijzonder over gaat. De naam van de Heere niet ijdel gebruiken. Nou gaat het in de naam van God om veel diepere dingen dan om onze naam. Want die naam van God, die zegt wie Hij is. Hij is zoals Hij heet. En zijn naam zegt iets over zijn persoon en over zijn werk, over zijn wezen. In zijn naam openbaart God zichzelf. En vandaar dat het lasteren van zijn naam, het vloeken, het misbruiken en wat de catechismus daar op grond van de schrift ook allemaal over zegt. Vandaar dat de catechismus zegt, en er is daarom geen grotere zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam. Wij zouden natuurlijk denken, ja, ik kan wel ergere zonden bedenken dan vloeken. Als iemand een moord pleegt, denk eens aan al die misdaden op 7 oktober bijvoorbeeld. Hamas tegenover Israël, wat daar gebeurd is, wat er allemaal gebeurt in Oekraïne. Dat zijn verschrikkelijke zonden. En die vinden wij heel veel erger als dat wij iemand horen spotten met God of horen lachen om God of horen vloeken. Maar de catechismus zegt heel terecht, er is geen grotere zonde. Nog die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Maar met de lastering van Gods naam tasten we hem aan in zijn wezen. In zijn persoon, in zijn werk. En we gaan daarom samen aan de hand van de catechismus nadenken over wat de schrift daarvan zegt. De heilige naam van God, zo schrijven we boven de prediking. De eerste gedachte is het ijdel gebruik verboden. Dan neem ik een aantal elementen uit vraag 99. Wat wil het derde gebod? Dat we niet alleen met vloeken of met valse eed, ook met onnodig zweren, de naam van God niet lasteren, nog misbruiken, nog met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Ten tweede, het lasterlijk gebruik bedreigt. Dan sla ik even dat gedeelte van antwoord 99 over en dan ga ik naar antwoord 100. Vraag en antwoord 100. Wat ik zojuist zei, is dat nou echt zo'n erge zonde? Ja, gewisselijk, want er is geen grote zonde enzovoorts. Het lasterlijk gebruik wordt bedreigd. En ten derde, het eerbiedig gebruik bevolen. En dat is het tweede gedeelte van antwoord 99. In het kort dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken enzovoorts. Dus de heilige naam van God, dat is het onderwerp van de catechismus van deze middag. Het ijdel gebruik verboden, het lasterlijk gebruik bedreigd en het eerbiedig gebruik bevolen. Het gaat dus over de naam van God. God heeft zichzelf namen gegeven. En niet zozeer om zichzelf te onderscheiden van andere goden. Wij hebben natuurlijk onze namen en ik zei al, die zijn verbonden aan ons als persoon, maar die zijn vooral ook om ons van elkaar te onderscheiden. In ieder geval voor andere mensen. En als je in families bepaalde bekende doopnamen hebt, bekende roepnamen, dan werden er natuurlijk nog alles wat bijnamen bijgevoegd, zodat je wist wie hij was of zij is. Maar bij God is het niet zo het geval, want hij kan niet onderscheiden worden van andere goden, want andere goden zijn er niet. Maar God heeft zichzelf namen gegeven omdat hij daarmee zegt wie hij is. Ze laten iets zien van zijn wezen, van zijn deugden of zijn eigenschappen, van zijn werk, van zijn persoon. En zo heeft hij zichzelf bijvoorbeeld aan Abraham bekendgemaakt met de naam, de Hebreeuwse naam El Shaddai, de Almachtige. Omdat hij daarmee liet zien dat hij inderdaad ook de Almachtige is. Hij is almachtig, hij kan alle dingen. En daarom noemt hij zichzelf ook de Almachtige. En dat is een bron van troost voor Gods kerk, te midden van allerlei andere vijandige machten. Dat er één is die de naam draagt, de Almachtige. De Heer heeft zichzelf bekend gemaakt met andere namen. Onder andere de naam Elohim. Dat is een meervoud in het Hebreeuws. Waarin we onder andere aangewezen krijgen dat er een drie-enig God is. Laat ons mensen maken. En alles wat de schrift aan die meerdere personen in dat ene goddelijke wezen heeft geopenbaard. Elohim. Maar ook met de naam Adonai, Hebreeuwse naam voor Heere of Heerser. God de Heere regeert. En zo kunnen we allerlei aspecten van het goddelijke wezen aantreffen in de namen die hij zich geeft. En de allergrootste godsnaam die God aan zichzelf gegeven heeft, en dat wisten de kattengezanten gelukkig, dat is de grote verbondsnaam. Jehovah of Yahweh, wij weten niet hoe die naam werd uitgesproken, maar die naam die hij zichzelf gegeven heeft, waarmee hij zichzelf geopenbaard heeft aan Mozes bij het brandende braambos. Ik zal zijn die ik zijn zal, ik ben die ik ben. Ik ben dezelfde God als die zich aan Abraham, Isaac en Jacob geopenbaard heeft. Die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. In het Oude Testament vertaald met die hoofdletters Heere. Dan weten wij, dan staat er in de grondtaal in het Hebreeuws die grote godsnaam Yahweh. De getrouwe. En dat God getrouw is, dat heeft Mozes dus ondervonden toen hij jaren later opnieuw bij de Horeb stond. En dit keer samen met dat volk. Zoals God ook beloofd en bevolen had. Dat dat volk daar aan de Horeb hem moest aanbidden. En toen hoorden zij onder andere dit gebod klinken. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En nu zijn er veel mensen gemeente die denken dat het derde gebod niet veel meer is dan dat daarin het vloeken verboden wordt. Gij zult niet vloeken. Maar de catechismus laat ons zien dat het om een veel breder terrein gaat dan alleen dat. De rij van vloekers en van lasteraars is veel breder dan diegene die als stopwoord om hun eigen verdoemenis vragen aan God. Het derde gebod richt zich tegen alle ijdel gebruik, al het onnodig, leeg of lasterlijk gebruiken van de naam van God. En daarom zegt ze ook in antwoord 99 dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke verschrikkelijke zonden deelachtig maken. Het gaat in eerste instantie over drie dingen. Ten eerste over vloeken. Ten tweede over het zweren van een valse eed. Of het onnodigs en het onnodigs zweren. Nou, over die twee laatste dingen, daar zal het een volgende keer gaan in zondag 37. Mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Dus dat laat ik nu rusten. Het gaat nu vooral om dat vloeken. En dat kun je dus op een aantal manieren doen. Vloeken. Dat kun je ten eerste doen door te lasteren. Zo zegt de catechismus. Gods naam lasteren. En wat is dat? Lasteren. Het grondwoord laat zien dat dat zoiets betekent als doorsteken. En we hebben dat gedeelte gelezen uit Leviticus 24... waar twee mannen, jonge mannen, nog een ruzie hadden met elkaar, een twist hadden met elkaar. De een was een Israëliet met een Joodse vader en moeder en de andere was een halfbloed. Iemand die een Joodse moeder had, maar een Egyptische vader. En die halfbloed die werd op een bepaald moment zo gefrustreerd en zo boos. En toen kwam zijn Egyptische hart en zijn Egyptische aard naar boven. En hij lasterde uitdrukkelijk de naam, zo staat er. De naam Jehovah of Yahweh. Die grote verbondsnaam. Die lasterde hij. Hij sprak er een bezwering over uit. Hij vloekte hem uitdrukkelijk. En dat deed deze halfbloed met een bepaald doel. Want hij wilde die Israëliet met wie hij ruzie had, met wie hij een twist had, treffen. In datgene wat hem beschermde. Namelijk in zijn God. Dat uitdrukkelijk lasteren in Leviticus 24, dat heeft duidelijk een heel religieus doel. Dat deden de tovenaars en de magiërs, bijvoorbeeld iemand als Biliam. Die een bezwering moest uitspreken over het volk van Israël, over de God van Israël. Om zo dat wat dat volk beschermde, zwakker te maken. Ze doorstaken die God als het ware met hun lastering. Met hun toverspreuken. En dat deed deze halfbloed. Hij wilde die God van deze Israëliet verzwakken, zodat hij het van deze man kon winnen. Hij lasterde hem die naam dus uitdrukkelijk. En gemeente, dat is iets wat allereerst dus genoemd wordt. Het heel welbewust doorsteken, treffen van de naam van God. Uitdrukkelijk de naam lasteren. Dat gebeurt vandaag de dag nog. Dat er mensen zijn die, en dat zijn vaak mensen die een christelijke achtergrond hebben en die willen afrekenen met hun godsdienstige verleden. We kennen een heel aantal schrijvers bijvoorbeeld, die in lasterlijke boeken de naam van God misbruiken. Annie M. G. Schmid bijvoorbeeld, de schrijfster van die zo onschuldige boekjes Jip en Janneke. Ze kon ontzaglijk lasterlijk over God spreken. Of iemand als Jan Wolkers. of Maarten het Hart. En ik noem nu schrijvers die de kinderen en de jongeren wellicht niet kennen, maar de ouderen onder ons weten wel wie dat zijn. Uit de jaren 60, 70 en 80. Maar ook nu zijn er cabaretiers bijvoorbeeld, zoals Joep van het Hek of Theo Maassen. Ik ken de namen, maar gemeente, laten we er maar nooit naar op zoek gaan naar wat die allemaal durven te zeggen, want het is verschrikkelijk. Hoe ze durven om de naam, de heilige naam van God, zo te misbruiken en zo te lasteren, zo te spotten met de heilige dingen van de schrift. En ik bedoel dat niet hoogmoedig, gemeente, ik bedoel dat toch echt wel bewogen, maar een aantal van hen is er inmiddels achter dat ze zich schromelijk vergist hebben in dat lasteren van de naam die voor de rechterstoel van God al gedaagd zijn. En die weten wat het betekent om tegenover een heilig en een rechtvaardig God te staan. Het kan ook in wat kleinere kring gebeuren, gemeente, dat mensen heel bewust de naam van God lasteren. Zoals ik zelf ook al meerdere keren heb meegemaakt, dat je als kerkmens, als gelovige, als christen, zoals ze je dan zien, in een kantine bijvoorbeeld ineens aanspreken op je geloof. En dat je daar nog in gelooft, in dat sprookje. En allemaal lastige vragen gaan stellen en je in de hoek proberen te drijven. Met het doel om God te bespotten. En om zijn dienst door het slijk te halen. Nou, dat zijn zo van die lasteringen die de catechismus ook hier bedoelt. Om de naam van de Heer en de dienst van de Heer in diskrediet te brengen, om daar een smet op te brengen. Dat is dan de directe vorm, maar dat kan ook meer indirect natuurlijk. We weten ook de uitdrukking, het gebed, dat Gods naam niet om onzentwil gelasterd zal worden. Dan maken wij onszelf natuurlijk medeschuldig aan het feit dat anderen de naam van God lasteren en bespotten. Als we door ons gedrag dat veroorzaken, zoals bijvoorbeeld David dat deed, want dat kan ook kinderen van God gebeuren. Wat zei Nathan ook alweer toen hij David een bezoek bracht? Gij hebt de vijanden des Heren grotelijks doen lasteren. David was er de oorzaak van dat de naam van de Heere gelasterd werd en bespot werd. Door zijn gedrag, door zijn zonden, werd de naam van de Heere door het slijk gehaald. En dan hoeven wij, gemeente, niet zo uitbrekend en gruwelijk te vallen in de zonde zoals David dat deed. Maar wij kunnen ook met ons gedrag veroorzaken dat de naam van de Heere, dat de dienst van de Heere bespottelijk wordt gemaakt. En ik weet, er wordt heel veel op een karikaturale wijze gesproken over kerkmensen. En heel vaak zal het ook onterecht zijn, hoop ik. Maar ook niet in alle gevallen, denk ik. Want wij kunnen met ons gedrag een hele slechte ambassadeur zijn van de dienst des Heren. Als wij er in ons werk bijvoorbeeld de kantjes van aflopen, als we het niet zo nauw nemen met allerlei regeltjes, als we niet sociaal zijn ten opzichte van andere mensen, niet behulpzaam, er wordt op ons gelet. Er wordt op ons gelet, ook jonge mensen, als je naar school fietst. Je bent herkenbaar als reformatorische jongeren. En natuurlijk ben je een gewone jongere. Je bent ook gewoon jong, dat weet ik. Maar de buitenwereld let toch op ons. Let op wat je doet, wat je zegt, hoe je je gedraagt. En geef andere mensen er toch geen oorzaak van om de dienst van de Heer en de naam van de Heer te bespotten. Want naam christenen, die zijn zo slecht voor de naam van God. Als wij maar in naam een christen zijn en in ons gedrag niet christelijk zijn, dan is dat slecht voor de naam van God. Het lasteren. Maar behalve dat lasteren heeft de catechismus nog meer vormen van dit gebod genoemd. Namelijk het vloeken. Dat we niet alleen met vloeken de naam Gods lasteren. En er is toch een bepaald onderscheid tussen vloeken en lasteren. En dan bedoel ik met vloeken dat mensen de naam van God of een deel van de naam van God gebruiken als een krachtterm of als een stopwoord. Heel veel mensen, zeker in de wereld, bedoelen het niet om christenen te kwetsen of om de naam van God te lasteren. Ze beseffen nog minder dat zij elke dag wel een paar keer vragen of dat God hen wil verdoemen. Dat doen ze allemaal niet bewust. Het is hen ook aangeleerd. Als kind hebben ze het gehoord van de ouders en van de grootouders en van de omgeving waarin ze leefden. Ze weten niet beter. Maar het valt wel onder dit gebod. De naam van God gebruiken als een krachtterm. Als een spotwoord. En ik hoop niet dat iemand van ons dat doet. Al kun je het wel eens in jezelf voelen opkomen borrelen. Als je gefrustreerd bent, als je boos bent, als je je eigen pijn doet. Als je innerlijk opstandig bent tegen God. Wat kan het dan in je hart soms vloeken? En daarom vraagt David ook: zet, Heere, een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond, opdat ik niet van ene stond iets onbedachtschams laat ontglippen. Maar gemeente, wij moeten er ook erg in houden dat wij ons ook aan dit gebod schuldig maken als wij bijvoorbeeld boeken lezen waarin dit soort krachttermen en stopwoorden gebruikt wordt. Of als wij filmpjes kijken en dingen zien waarin dit soort dingen gebeurt. En dan doorlezen en doorkijken alsof er niet gevloekt wordt. Dan komen wij in de sfeer, in het milieu van het derde gebod. Als we daaraan toegeven, als we daarin meegaan. En dan kun je wel zeggen, ja, maar als ik op straat loop, dan hoor ik het ook overal. Dat kan wel wezen, gemeente, maar een boek hoef je niet per se te lezen. En een film hoef je niet per se te bekijken. Als daarin gevloekt wordt. En om nog veel andere redenen meer, moeten wij onze boeken natuurlijk goed selecteren. Maar ook in dit aspect. En een andere toepassing, jongens en meisjes, kun je ook leggen in bijvoorbeeld wat wel genoemd wordt de bastaardvloeken. Dan spreek je niet de hele naam van God uit, of van de Heer Jezus. Maar dan kort je dat af. En ik wil niet, gemeente, vanaf de kansel allemaal voorbeelden gaan gebruiken, dat begrijpt u wel. Dat doe je dan maar als ouders met je kinderen thuis eens doorspreken wat daaronder valt. En je spreekt ze maar aan als je zoiets hoort. Maar allerlei verbasteringen van de naam van God. En ook van de eigenschappen van God. Zet, Heere, een wacht voor mijn lippen. En dat ik dat niet onbedacht zomaar doe. Of ook in onze gebeden. Hoe vaak doen wij niet, gemeente, heel onnadenkend gebruiken wij die naam van God, heel onnadenkend. Dat heb je al zeker gedaan als je je eigen afgevraagd hebt, hebben we nou wel gedankt? Dan heb je de naam van God dus onbedachtzaam op je lippen genomen, ijdel, leeg, onnodig gebruikt, want je hebt er geen eens erg in gehad. Of mensen die in een vrij gebed in ene zin wel 10 keer de naam van de Heere gebruiken, omdat ze anders niet goed weten wat ze moeten zeggen. Laten we bedenken wat we zeggen. Nadenken bij wat we zeggen. En de laatste toepassing, gemeente, die ik in dit opzicht wil maken, is dat wij ook het woord van God, en dan gaat het natuurlijk niet misschien heel specifiek om de naam van God of een van de namen van God, maar wel om het woord van God, wat toch ook heel nauw verbonden is aan de naam van de Heere. Maar dat wij dat woord gebruiken, misbruiken om grappig te doen. Van de week met de catechisanten ook nog een paar voorbeelden gebruikt. En ja, onwillekeurig moet je erom glimlachen om die voorbeelden die we hebben gebruikt. En dat gebeurt met name onder christenen. Dat als iemand zijn sleuteltjes kwijt is bijvoorbeeld, zoekt en gij zult vinden. En andere voorbeelden wil ik maar niet noemen, gemeente. Maar laten we dat niet doen. Gods woord misbruiken om leuk of grappig te zijn. Want daar is het heilig woord van God niet voor gegeven. En er zijn geen spijkers op laag water zoeken. Maar het heilig woord van God mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor hij het gegeven heeft. En tot nu toe, gemeente, hebben we samen even zomaar aangestipt het meer directe misbruik van de naam van God. Het actief misbruiken van de naam van God of oorzaak zijn dat die naam gelasterd wordt. Maar de catechismus wijst ons op nog een aspect. Niet alleen door ons spreken of dat anderen door ons gedrag dat uitspreken, maar de catechismus wijst ook op een indirect misbruik. Nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Dan gaat het over de houding te midden van de mensen waarvan wij leven. De houding op school, op ons werk, in de buurt waar wij wonen, in ons contact met andere mensen. Dat we met ons stilzwijgen en toezien ons schuldig maken aan zulke zonden. Betekent dat dan dat zodra je een vloek hoort op straat of waar dan ook, dat je direct moet zeggen, hé, wie zei dat? En dat je dan met je opgeven vingertje een preek gaat houden tegen zo iemand? Dat is meestal niet de meest verstandige manier. We moeten in dat opzicht ook een woord terechte tijd weten te spreken. En we leven helaas in een land en te midden van een volk waar je overal de naam van God hoort misbruiken. Dus daar is nauwelijks beginnen aan, zou je zeggen. Maar als wij in een omgeving zijn, op ons werk, en je hebt een collega die constant aan het vloeken is, dan mag je hem heus wel een keertje apart nemen en zegt, joh, waarom doe je dat nou toch steeds? Meestal kom je erachter dat zulke mensen dat argeloos doen. Ze hebben er geen erg in, ze bedoelen er ook niet zo heel veel mee. Maar dan mag je ze in liefde en in bewogenheid erop wijzen wat ze aan het doen zijn. Of zoals Spurgeon een keer deed. Hij zat een keer, dat is natuurlijk al jongens en meisjes iets van 120, 130 jaar geleden. Hij zat samen met iemand in een koets. Of in een trein. En er zat iemand die zat te praten en constant zat hij te vloeken. Als stopwoord, als krachtterm. En Spurgeon die zag dat die man een hoed naast zich had zien liggen. De mensen droegen toen nog hoeden allemaal. En daar stond de naam van die man in. Smith, zo heette die man. En Spurgeon zat zijn krantje te lezen en hij zei af en toe, Smith! En die man die keek op, want hij voelde zich aangesproken. Maar Spurgeon die deed net of dat hij niks hoorde en zag en die ging gewoon doorlezen. En hij las en hij zei steeds, Smith, Smith, Smith toch. En op een gegeven moment was die man het zat en die zei van, wat noem je nou toch steeds mijn naam? Als je me nodig hebt, zeg het dan wat tegen me. Nou, en u begrijpt wat Spurgeon daarmee ervoor had. Hij begon met die man een gesprek. Hij zegt, nou gebruik jij constant de naam van mijn God en van mijn vader. En als ik een paar keer jouw naam gebruik, dan word je boos op me. Het doet mij pijn, man, dat je zo de naam van mijn God gebruikt. En hoe denk je dat God er zelf over denkt als je zijn naam zo misbruikt? Nou, zomaar een voorbeeld van een methode om iemand aan te spreken En om hem te wijzen op de zonde die hij of zij doet. Maar er moet tijd en plaats voor zijn. Maar wat hier namelijk bedoeld wordt, is dat als mensen bewust de naam van de Heere lasteren. Bewust de naam van de Heere bespotten. En als je dan zwijgt, dan gaat het over je houding en je angst bijvoorbeeld. Je hebt een klant. En die man die spot. En die lastert, maar je zegt maar niks, maar je bent bang om die klant kwijt te raken. Of je durft niet zo goed, want ja, er zijn nog mensen die meeluisteren. Je bent eigenlijk een beetje meer bang voor jezelf. Of voor je werk. Of voor hoe de mensen tegen je aankijken. En als je dan bewust zwijgt, terwijl de naam van de Heere gelasterd wordt, dan zegt de catechismus, dan maken we ons daar mede schuldig aan. De Heer Jezus die kon niet zwijgen. Als de naam van zijn vader gelasterd werd. En trouwens, wij hoeven ook niet altijd met ons spreken te laten zien hoe wij erover denken. De Heer Jezus heeft ook wel eens met zijn ogen gesproken. Ik denk alleen al aan hoe hij zijn discipel Petrus bestrafte, die met vloeken en zweren ontkende dat hij Jezus kende. En de Heer Jezus hoefde maar één keer om te kijken. En met die ogen sprak hij Petrus aan. Ook op dat lasteren en dat vloeken. En dat zweren. Petrus zondigde onder andere tegen dit derde gebod en het hart van Petrus brak. En het gaat, gemeente, vooral dus om die houding. Hoe staan wij tegenover de naam van God? Kunnen wij het verdragen als die naam misbruikt wordt? En zeggen we er wel eens wat van? In liefde, in bewogenheid, tijd en plaats, al die dingen. Maar laten wij toch nooit constant zwijgen en te zeggen, ja, je kunt niet altijd wat zeggen en vervolgens nooit iets zeggen. Een kind van de Heere die zal het door zijn hart snijden als hij een mens de naam van de Heere hoort lasteren. Ook met het oog op die naaste zelf, want, en dat willen we ook nog even aanstippen, dat lasterlijke gebruik ook bedreigd wordt. In vraag en antwoord 100. Dat er geen zonde is die God meer vertorent dan deze zonde en dat hij die met de dood te straffen bevolen heeft. Omdat je beseft, dit is zo'n verschrikkelijke zonde. En die lasteraar, die vloeker, die haalt zo'n verschrikkelijke straf op zich. In bewogenheid met die naaste en in liefde tot God. Dan moet je wel eens spreken. Want wie anders neemt het voor de Heere en voor zijn naam op? Wij leven in een land, wij leven onder een volkgemeente waarin, ja, majesteitsschennis, dat is nog verboden. En dat kan ambtshalve vervolgd worden. Koningin Maxima in het jaar 2020, geloof ik, die is belasterd, die is beledigd. Ze heeft zelf geen aangifte gedaan. Maar die persoon die dat gedaan heeft, is toch vervolgd. Die kreeg dan een taakstraf van 40 uur. Maar het ging om het principe dat dat niet mag. Je mag van de rechter, onze koning of koningin, niet belasteren of beledigen. Maar de koning der koningen, en de naam die boven alle naam is, mag je gerust door het slijk halen, mag gerust bespot en mag gerust gelasterd worden. En daarom is het de vraag, gemeente, hoe gaan wij daarmee om? Wat betekent die naam voor ons? Die naam zo heilig, groot. En zoals dat gedicht van John Newton vanochtend ook zei, die naam zo goed en voor dat volk zo zoet. Hoe zoet klinkt de naam van Jezus in het oor van een gelovige. Wel iemand die die naam van Jezus leert spellen, die die naam van Jezus leert aanroepen en leert eerbiedigen, die kan het niet hebben dat die naam zomaar misbruikt wordt. Die moet er wel in zijn liefde en in bewogenheid wat van zeggen. Met het oog op de eer van God, maar ook met het oog op het heil van de naaste, want daar staan zulke grote woorden in de schrift als het gaat om het lasteren van de naam van God. We hebben het gelezen uit Leviticus 24. Het eindigt in de dood van die vloeker, van die halfbloed. En de Heere let op onze woorden en luister naar wat we zeggen. Zelfs elk ijdel woord gesproken zal in het gericht gebracht worden. Dat zegt de Heer Jezus Christus zelf. Hij die de naam van God zo geëerd en zo geëerbiedigd en zo gevreesd heeft, die nooit anders dan met eerbied en vrees de naam van zijn Vader heeft aangeroepen en de naam van zijn Vader heeft geëerbiedigd. Het is toch wel heel schrijnend en opmerkelijk, gemeente, dat juist hij, de Heer Jezus Christus, de dood van de godslasteraar gestorven is. Want dat was het toch wat Caiaphas zei. Toen ze al die valse getuigen in dat schijnproces lieten opdraven en ze niet verder kwamen, toen heeft Caiaphas, de Heer Jezus, uiteindelijk bezworen bij de levende God. Daar zondigde hij al mee tegen het derde gebod. Ik bezweer u bij de levende God. Of gij ons zegt dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen de Heer Jezus antwoordde, toen scheurde de hoge priester zijn kleren en hij zei, u hebt zijn godslastering gehoord, wat voor getuigen hebben we nog nodig? Wat denkt u, lieden? Hij is des doods schuldig. Als een godslasteraar gestraft. En zo heeft hij, gemeente, ook de zonden van alle godslasteraars op zich genomen. De zonde van Petrus. En de zonde van David. En de zonde van hen die hun hoofd moeten buigen als ze ook dit gebod lezen. Waar ben ik oorzaak geweest dat de naam van de Heere gesmaad en gespot is? Wat heb ik zelf in mijn gedachten en misschien wel met mijn woorden gezondigd? Wat een berouw kan er zijn in het hart, juist ook als het gaat om dit gebod. Maar dan mag er gewezen worden op hem die de dood van de godslasteraar is gestorven. En die zo'n volkomen verzoening heeft aangebracht. En zo mag een godslasteraar ook worden gewezen op hem. Gewaarschuwd worden om dat gebod niet te overtreden vanwege die ernstige bedreiging, vanwege die schrikkelijke straf. Maar ook mag er de verzoening worden aangewezen. En juist als mensen daar last van krijgen in hun hart. Dat is met name voor iemand als John Bunyan een grote troost geweest. John Bunyan, jongens en meisjes, dat weten jullie misschien wel, dat was ook een godslasteraar. Iemand die heel veel gevloekt heeft. Curse like a copper, zo heet nog steeds het gezegd in het Engels. Vloeken als een koperslager, als een ketellapper. Dat komt heel waarschijnlijk bij Bunyan en bij zijn vader vandaan. Twee ontzaglijke vloekers. Maar het is voor Bunyan een troost geweest dat de Heere de dood van de godslasteraar is gestorven. En dat hij, die vloekende ketellapper, een overvloedige genade vanuit het bloed van de gekruisigde heeft mogen ontvangen. En gemeente, laat ik nog één ding noemen als het gaat om de godslastering. Dat is misschien niet heel direct wat hier in de catechismus staat, maar waar we ook heel nadrukkelijk voor moeten oppassen. Omdat dat misschien zo heel makkelijk lijkt te gaan. En dat is dat wij God gaan lasteren in zijn genade. Wat bedoel ik daarmee? Nou, iemand als Kain bijvoorbeeld. Die zei, mijn zonde is groter dan dat ze vergeven kan worden. En daarmee lasterde hij eigenlijk God. Terwijl de Heere zijn overvloedige genade over alle zonden, behalve dan de zonde van de lastering tegen de Heilige Geest. En dat is weer een ander onderwerp. Maar de zonde die Kain gedaan had, het vermoorden van zijn broer, was niet groter dan dat ze vergeven zou kunnen worden. En zo kunnen we de Heer ook aantasten in zijn genade. Als de Heer nou tot ons komt, in dat ruime, in dat brede gebaar, en hij zegt, wend u toch naar mij en wordt behouden. O alle geëinden der aarde. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. En als we dan toch zeggen, maar het kan voor mij niet. En het is voor mij niet. En God hoort mij niet. En God wil mij niet. Dan kunnen we ook God in zijn genade pijn doen. Dat ongeloof, gemeente, dat is een lastering van God in zijn genade. In zijn genade. Dat maakt van God een leugenaar. Zo zegt de apostel Johannes. En dat moeten we beseffen, dat ons ongeloof niet een gebrek is, maar dat het een vijandschap is tegen God. En dan heb ik het niet, gemeente, over het ongeloof bijvoorbeeld van die vader van die maanzieke jongen. Dat kan ook een nood zijn. Omdat je weet, ik kan niet geloven. Dat je zo'n last hebt van je ongelovigheid, dat dat een zonde wordt. Dat dat een last wordt. Dat je bekommerd bent vanwege die zonde. Dat kan trouwens ook zo zijn, en dan noem ik maar weer Bunyan, dat dat in je hart en je hoofd steeds een lastering opkomt. He, er zijn ook mensen die hebben last van een bepaalde ziekte, Gilles de La Tourette, die allerlei woorden, allerlei dwang, neurosen hebben. John Bunyan heeft ook een hele tijd last gehad van allerlei dwanggedachten, dat hij God ging lasteren in zijn hart, in zijn hoofd. Nou, waar dat nou tegen onze wil in ons is overgebleven. Waar wij smart hebben over zo'n zonde. En waar we net als de vader van de maanzieke jongen de Heere mee aanlopen. Heere, ik geloof, maar kom in ongelovigheid te hulp. Heere, ik hoor die lasteringen die mijn ziel doorsnijden. Heere, wilt u me ervan verlossen? Dan kunnen die zonden, zo zegt ook ons avondmaalsformulier, ons niet verhinderen dat God ons in genade wil aanzien. Maar laat het, gemeente, geen gebrek zijn. Laat het ons niet zomaar rustig laten doorleven vanuit de gedachte, nou ja, ik kan er toch niks aan doen en God moet het doen. Als u last hebt van uw ongelovigheid, vlucht ermee naar Hem die dat geloof alleen kan werken en kan geven. Want al is dan dat ijdel gebruik verboden en het lasterlijk gebruik bedreigd, er is ook nog het eerbiedig gebruik dat bevolen wordt. In het kort, zo staat er dan, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat Hij van ons recht beleden wordt, aangeroepen wordt en in al onze woorden en werken geprezen worden. Dus wij moeten niet doen, gemeente, zoals de Joden, als het dan even gaat toch om die grote godsnaam, die de naam Jehovah niet durven gebruiken. En die vullen daar dan een ander woord in, Adonai. Ze zullen die grote godsnaam niet gebruiken, want ja, dat is te heilig. Maar dat heeft God nooit verboden. Maar we moeten hem wel eerbiedig gebruiken, zoals Abraham bijvoorbeeld. Ik heb mij onderwonden te spreken, zo zegt hij, tot den Heere, terwijl ik maar stof en as ben. En we horen het in de psalmen. En we horen het bij de koningen. Hoe eerbiedig dat ze de naam van God, die grote Godsnaam, gebruikten. Eerbiedig en met vrezen. Vrijmoedig de naam van de Heere aanroepen. Want gemeente, dat is toch ook een vrucht van de wedergeboorte. In de wedergeboorte, daar gaat God zichzelf aan een mens bekend maken. Daar gaat hij iets van zichzelf openbaren, van zijn deugden, van zijn heiligheid, van zijn majesteit. Dan krijgen mensen een levend besef dat er een God is en ook iets van een besef wie die God is. Hij krijgt er een besef van dat hij een ziel heeft. Dat hij met die ziel op reis is naar de ontmoeting met deze God. Dan kan het niet anders of dan wordt een mens vervuld met eerbied en met vrees voor de heilige naam van God. En dan herkennen we bijvoorbeeld wat iemand als Jesaja uitriep toen hij kennis van God kreeg. Wee mij, want ik ben een man van onreine lippen. En mijn ogen hebben de Heere der Heerscharen gezien. Dan ga je God kennen, dan ga je zijn naam beginnen te kennen. Dan word je klein, dan word je nietig. Dan krijg je eerbied voor God en voor de namen waarmee hij zich geopenbaard heeft. Eerbied voor zijn woord. Eerbied voor zijn dag en voor alles wat met God te maken heeft. Met eerbied en vrees die groot en heilige naam gebruiken. Aanroepen en belijden. En dan wordt een mens een bidder. Dan gaat hij de naam van God aanroepen. Vanuit dat besef dat je zo klein en nietig bent. Psalm 8 bijvoorbeeld getuigt daarvan. Dat David een indruk krijgt van die grote schepper. Als hij de sterren aanschouwt en dan komt hij weer terug bij zichzelf. En dan zegt hij, wat is de mens dat ge zijner kent en dat ge zijner gedenkt. Met eerbied en vrees die naam gebruiken. Omdat je dan omgekeerd wordt. Dan kun je niet meer zo makkelijk vloeken. Dan kun je niet meer zo makkelijk spotten. We zien dat bijvoorbeeld bij de moordenaar aan het kruis. Toen hij eraan gespijkerd werd, toen begon hij nog met vloeken en met bespotten. Allebei die moordenaars. Maar toen begon God de Heilige Geest te werken in het hart van die man. En hij kreeg een indruk van wie God is en wie hij zelf is. En toen hield dat spotten op. En toen kon hij niet meer vloeken en toen kon hij niet meer lasteren, want hij begon God te kennen. En hij begon het oordeel te kennen waarin hij hing. En hij begon zijn zonden te erkennen en te buigen onder het recht van God waarin hij hing. Wij toch rechtvaardig, wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. En zo krijg je eerbied voor God, voor zijn heilige naam. Maar zo ga je hem ook leren aanroepen. Als de Heere door zijn Heilige Geest plaats gaat maken voor die allergrootste naam waar God zichzelf in heeft uitgesproken, namelijk in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Want dat zegt Christus zelf toch. Ik heb hen uw naam bekendgemaakt. Alleen in hem, in de naam Jezus, komt die grote Godsnaam ten volle openbaar. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat maakt duidelijk, gemeente, dat er buiten de kennis aan de naam van Christus nooit een rechte Godskennis en een rechte kennis aan de namen van God kan zijn. Buiten Christus wekt de naam van God vrees en beven. Is hij een eeuwige gloed en een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Die naam Jezus, dat wordt het hart van het waarachtig geloof. Buiten hem kan een mens nooit bekeerd zijn, niet in eigen oog, niet voor eigen besef. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Het is in de naam Jezus dat God zich uitspreekt. Want in hem is het welbehagen van God geopenbaard. In die naam van Jezus, waar we vanochtend mee besloten, die zo zoet klinkt in het oor van een gelovige, die Hij zijn Zoon gegeven heeft om aan te roepen. Daarom heeft Hij, gemeente, jongens en meisjes, daarom heeft Hij die naam Jezus gekregen. Om Hem aan te roepen, zoals Bartimeus dat deed. Jezus, Gij Zonen Davids, ontferm U mijner. Om zo deze naam te gebruiken. Wie Hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Die roepnaam die Hij zichzelf gegeven heeft voor arme en ellendige zondaren die het leven bij zichzelf niet kunnen vinden. Die een oog buiten zichzelf slaan. Overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. De vrede en het heil zoeken in Hem in wie dus de naam van God ten volle geopenbaard is. En jongens en meisjes, die naam van de Heer Jezus, ja, van de drie-enige God, die staat geschreven op je voorhoofd. Dat heeft de Heer al gegeven op het moment dat je nog maar een klein kind was. Dat geldt althans van de meeste van ons. Als een pleitgrond. Te midden van de zonde en te midden van de schuld, te midden van de bedreigingen, te midden van de straf, te midden van het recht, de Heer Jezus aan te roepen. Jezus, Gij Zonen Davids, ontferm U mijner. Pleit het op de belofte, dat wie de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Amen. Thank you. Heren, wij zoeken uw grote en heilige naam nog aan het einde van deze beide diensten. En we bidden u, wilt u geven dat het woord zijn indrukken mag achterlaten. Dat u zelf de prediking van uw woord en de verkondiging van die ene naam gelukkiglijk wilt laten voortgaan. Met profijt, met gevolg. En dan weet u, Heren, wie ze zijn die vandaag in de kerk gezeten hebben. En die u beginnen te kennen. Maar die nog zo vol van onvrede zitten. En die nog zo vol onrust zijn. Omdat ze u niet recht kennen. Omdat ze de naam niet recht kennen. Waarmee gij uzelf ten volle hebt geopenbaard. Want de rechte kennis van u ligt toch in de Zoon die gij gegeven hebt. Heren, wilt u dan die naam openbaren? En dat het zo mag zijn, Heren, dat het u behagen mag uw Zoon in ons te openbaren en die naam mag toepassen aan ons hart. Want daarin laat u toch in uw hart kijken, Heren. Die naam komt toch uit uw hart voort. Die Zoon die gij gegeven hebt. En die leidt toch ook weer terug naar datzelfde vaderhart. Want alleen wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En alleen Hij is toch de weg, de waarheid en het leven. Dat wij ons dan zullen beijveren om die naam te mogen kennen. Heren, wilt u geven dat die naam zijn vervulling mag krijgen in ons hart en leven. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat dat de pleitgrond mag zijn, te midden van onze armoede en onze schuld. Ga zo met ons in de week die we begonnen zijn. Breng ons ook morgenavond als manslidmaten bijeen. En ook aanstaande woensdag, als er de jaarlijkse biddag is voor gewas en arbeid. Geef, Heren, dat er ook werkelijk een biddend volk mag opkomen. Die in afhankelijkheid van u mag smeken om de dingen niet alleen voor het maatschappelijke, maar ook voor het geestelijke en persoonlijke leven. Wil ons helpen in alle dingen die nog te doen zijn, op scholen, in het gezin, thuis of waar wij ook zijn, in ons ambtelijke leven. Heren, help ons en bewaar ons voor de zonde, voor ongelukken, voor een onverwachte en onverzoende dood. Vergeeft u genadig het onvolkomene en heilig het uwe met uw zegen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 33, het 11e vers. Laat ons al om zijn lof ontvouwen in hem, verblijdt zich ons gemoed. Het 11e van 33. ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Dat is de tweede voorbeeld.